Hoofdstuk 31. De bergrede. Zelden verzamelde Christus enkel zijn discipelen om naar zijn woorden te luisteren. Hij koos als zijn gehoor niet alleen hen die de weg des levens kenden. Het was zijn werk om de vele mensen te bereiken die in ontwetendheid en dwaling verkeerden. Hij gaf zijn lessen van waarheid daar waar zij het verduisterde begrip konden begrijpen. Hij zelf was de waarheid, terwijl hij daar stond met de lender omgehoord en de handen steeds uitgestrekt om te zegenen, terwijl hij met woorden van waarschuwingen, smekingen en bemoediging allen die tot hem wilden komen trachten op te heffen. Hoewel de bergrede in het bijzonder voor de discipelen werd gegeven, werd ze uitgesproken terwijl een grote schare naar hem luisterde. Na de bevestiging van de apostelen ging Jezus met hen naar het oever van het meer. Hier begonnen de mensen in de vroege morgen samen te komen. Behalve de gewone menigte uit de Galileese steden, waren er ook mensen uit Judea en zelfs uit Jeruzalem, uit Perea, uit Decapolis en uit Idumea, helemaal ten zuiden van Judea, en uit Tyrus en Sidon, de Fenicische steden aan de kust van de Middellandse Zee. Daar zij hoorden hoeveel hij deed, Marcus 3 vers 8, kwamen zij om hem te horen en genezen te worden van hun ziekten, omdat er kracht van hem uitging en hij alle genas, Lucas 6 vers 18 en 19. Daar het smalle strand zelfs niet genoeg ruimte overliet voor allen om te staan, en zo zijn stem te horen, ging Jezus voor hen de weg terug naar de kant van het gebergte. Toen hij een vlak gedeelte bereikte, dat een aangename plaats voor een bijeenkomst bood voor de grote scharen, zette hij zich neer op het gras, en zijn discipelen en de menigte volgden zijn voorbeeld. De discipelen zaten vlak bij Jezus. Aanhoudend drongen de mensen op hem aan. Toch begrepen de discipelen dat ze zich niet uit zijn tegenwoordigheid moesten laten verdringen. Ze zaten dicht bij hem om er niet één woord van zijn onderwijzing te verliezen. Ze waren aandachtige luisteraars, verlangden de waarheid te verstaan die zij aan alle landen en leeftijden zouden moeten bekendmaken. Met het gevoel dat er iets meer dan gewoonlijk te verwachten was, drongen zij zich rondom hun meester. Zij geloofden dat het koninkrijk spoedig zou worden opgericht, en uit de gebeurtenissen van die morgen leidden zij met stelligheid af dat er dienaangaande een afkondiging zou worden gedaan. Een gevoel van afwachting drong ook door tot de menigte, en hun aandachtige gezichten toonden hun intense belangstelling. Terwijl de mensen daar op die groene berghelling zaten en wachten op de woorden van de goddelijke leraar, werden hun harten vervuld met gedachten aan de toekomstige heerlijkheid. Er waren schriftgeleerden en fariseeën die uitzagen naar de dag waarop zij zouden heersen over de gehate Romeinen en de rijkdommen en pracht zouden bezitten van het grootste rijk ter wereld. De arme boeren en vissers hoopten de verzekering te horen dat hun ellendige krotten, het karige voedsel, het leven van zwoegen en het vrees voor gebrek verwisseld zou worden voor huizen van overvloed en dagen van gemak. In plaats van het ene ruwe kleed waarin ze zich overdag hulden en waarmee ze zich 's nachts bedekten, hoopten ze dat Christus hun de rijke en kostbare gewaden van hun overwinner zou geven. Alle hart trilde van de trotse verwachting dat Israël spoedig voor de ogen van de volken geëerd zou worden als het uitverkoren volk des Heren, en dat Jeruzalem verheven zou worden tot een centrum van een wereldomvattend koninkrijk. Christus stelde de hoop op aardse grootheid teleur. In de bergrede trachtte hij het werk ongedaan te maken dat tot stand was gebracht door verkeerd onderricht, en zijn toehoorders een juist begrip te geven van zijn koninkrijk en zijn eigen karakter. Toch viel hij de dwalingen niet op directe wijze aan. Hij zag dat de ellende van de wereld te wijten was aan de zonde, maar toch gaf hij hun geen levende beschrijving van hun jammerlijke staat. Hij leerde hen iets dat oneindig veel beter was dan hetgeen wat ze gekend hadden. Zonder hun ideeën over het koninkrijk Gods te bestrijden, vertelde hij hun over de voorwaarden om daarin binnen te gaan en liet hij het aan hunzelf over om daaruit op te maken wat de aard van het koninkrijk was. De waarheden die hij leerde zijn niet minder belangrijk voor ons dan voor de menigte die hem volgde. We hebben er niet minder dan zij behoefte aan de grondbeginselen van het koninkrijk Gods te leren kennen. De eerste woorden van Christus tot de mensen op de berg waren woorden van zegen. Zalig zijn zij, zei hij, die hun geestelijke armoede inzien en de noodzaak voelen van verlossing. Het evangelie moet gepredikt worden aan de armen. Niet aan hen die geestelijk trots zijn en aan hen die beweren rijk te zijn en er geen ding gebrek te hebben, wordt het geopenbaard, maar aan hen die nederig en berouwvol zijn. Slechts één bron is geopend voor de zonden, een bron voor de armen van geest. Het trotse hart jaagt ernaar de verlossing te verdienen, maar zowel onze aanspraak op de hemel als onze geschiktheid daarvoor vinden we in de gerechtigheid van Christus. De Heere kan niets doen voor het herstel van de mens, tenzij deze, overtuigd van eigen zwakheid en ontdaan van alle zelfgenoegzaamheid, zich overgeeft aan de leiding van God. Dan kan hij de gave ontvangen die God hem wil schenken. Niets wordt onthouden aan de ziel die zijn armoede voelt. Die heeft onbeperkt toegang tot hem in wie al de volheid woont. Want zo zegt de Hoge en de Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. In de Hogen en in de Heilige woon ik, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. Jesaja 57, vers 15. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Matthäus 5, vers 4. Met deze woorden leerde Christus niet dat treuren op zichzelf de macht heeft om de zondeschuld weg te nemen. Hij hecht zijn goedkeuring niet aan voorwendsels of opzettelijke nederigheid. De droefheid waarover hij spreekt bestaat niet uit zwaarmoedigheid en geklaag. Terwijl we treuren om de zonde, kunnen we ons verblijden in het kostbare voorrecht dat wij kinderen Gods zijn. Dikwijls treuren we omdat onze boze daden ons ongename gevoelens opleveren. Maar dat is geen berouw. Ware smart om de zonde is het gevoel van de werking van de Heilige Geest. De Geest openbaart de ondankbaarheid van het hart, dat de Heiland veronachtzaamd en bedroefd heeft, en brengt ons in diepe rouw aan de voet van het kruis. Door iedere zonde wordt Jezus opnieuw gewond, en wanneer we zien op Hem die we doorstoken hebben, treuren we om de zonde die Hem zielsangst gebracht hebben. Zulk treuren zal leiden tot het verzaken van zonde. De wereldling zegt misschien dat deze smart een zwakheid is, maar het is de kracht die de berouwvolle mens bindt aan de oneindige met banden die niet verbroken kunnen worden. Het laat zien dat de engelen Gods aan de ziel de genadegaven terugbrengen die verloren waren door hardheid van het hart en overtreding. De tranen van de berouwhebbende zijn slechts de regendruppels die voorafgaan aan het zonlicht der heiligheid. Deze smart kondigt een vreugde aan die een levende fontein zal zijn voor de ziel. Allen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Heeren uw God zijt afgevallen. Jeremia 3, vers 13. Ik zal u niet donker aanzien, want ik ben u genadig, luidt het woord des Heeren. Jeremia 3, vers 12. Hij heeft beschikt aan de treurende van Sion te geven, hoofdsieraad in plaats van as, vreugdolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Jesaja 61, vers 3. Ook voor hen die zuchten in beproeving en smart is vertroosting. De bitterheid van smart en vernedering is beter dan de uitspattingen der zonde. Door moeilijkheden openbaart God ons de wonde plekken in ons karakter, opdat wij door zijn genade onze gebreken kunnen overwinnen. Onbekende hoofdstukken, betreffende onszelf, worden geopend voor ons, en de proef komt of we de berisping en de raad God zullen aanvaarden. Wanneer we in beproeving gebracht worden, mogen we niet kniezen en klagen. We mogen niet in opstand komen of door tobben onszelf loswerken uit de hand van Christus. Wij moeten de ziel voor God vernederen. De wegen des Heeren zijn duister voor hem die de dingen wil zien in het licht van zijn eigen genoegen. Ze schijnen donker en vreugdeloos voor onze menselijke natuur. Maar Gods wegen zijn wegen van genade en het einde daarvan is behoudenis. Elia wist niet wat hij deed toen hij in de woestijn zei dat hij genoeg had van het leven en bad dat hij mocht sterven. De Heere deed in zijn genade niet aan hem naar zijn eigen woorden. Er was nog een groot werk voor Elia te doen. En wanneer dit werk gedaan zou zijn, zou hij niet omkomen in moedeloosheid en eenzaamheid in de woestijn. Het was hem niet beschoren neer te dalen in stof des doods. maar om op te stijgen in heerlijkheid, begeleid door hemelse wagens naar de troon. Gods woord voor de treurende is: zijn wegen heb ik gezien, doch ik zal het genezen, het lijden en het weer vertroosting schenken, namelijk aan de treurende ervan. Jesaja 57, vers 18. Ik verander uw rouw in vreugden, ik troost en verblijd hen na hun smart. Jeremia 31, vers 13. Zalig de zachtmoedigen. Matthäus 5, vers 5. De moeilijkheden die wij zullen ontmoeten, kunnen zeer verminderd worden door de zachtmoedigheid die in Christus verborgen is. Indien wij de nederigheid van onze Meester bezitten, zullen wij staan boven de vernederingen, de tegenslagen en de ergernissen waaraan we dagelijks worden blootgesteld, en ze zullen geen schaduw meer werpen over onze geest. Het hoogste blijk van adel in een christen is zelfbeheersing. Hij die onder beschrimping of wreedheid er niet in slaagt een kalme, vertrouwde geest te bewaren, berooft God van zijn recht, zijn eigen volmaaktheid van karakter in hem te openbaren. Nederigheid van hart is de kracht die de overwinning geeft aan de navolgers van Christus. Ze is het teken van hun verbondenheid met de hemelse hoven. Want de Heeren is verheven en hij aanschouwt de nederige. Psalm 138, vers 6. Zij die de zachtmoedige en nederige geest van Christus openbaren, worden door God liefderijk aangezien. Misschien ziet de wereld op hen als een verachting, maar in zijn ogen zijn ze van grote waarde. Niet alleen de wijze, de grote en de weldoener zal toegang krijgen tot de hemelse hoven. Niet alleen de ijverige werker die vol is van enthousiasme en rusteloze activiteit. Nee, de arme van geest die vurig verlangt naar de blijvende tegenwoordigheid van Christus. De nederige van hart, wiens hoogste ideaal het is de wil van God te doen. Deze zullen rijkelijk toegang verkrijgen. Zij zullen behoren tot het getal van diegenen die hun kleren gewassen hebben en wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Openbaring 7, vers 15. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Matthäus 5, vers 6. Het gevoel van onwaardigheid zal het hart ertoe brengen te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid. En dit verlangen zal niet teleurgesteld worden. Zij die in hun hart plaats maken voor Jezus, zullen zijn liefde verwerven. Allen die verlangen de gelijkenis van Gods karakter te dragen, zullen tevreden worden gesteld. De Heilige Geest laat een ziel die op Christus ziet, nooit hulpeloos staan. Hij neemt uit de dingen van Christus en toont ze hem. Indien het oog op Christus gevestigd blijft, houdt het werk van de Geest niet op, totdat de ziel in overeenstemming is gebracht met zijn beeld. Het zuivere element van liefde zal de ziel verruimen en aan haar het vermogen geven voor hogere bekwaamheden, voor bredere kennis aangaande de hemelse dingen, zodat de ziel niet hoeft te berusten in een tekort aan volheid. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Matthäus 5, vers 6. De barmhartigen zullen barmhartigheid vinden en de reine van hart zullen God zien. Iedere onreine gedachte verontreinigt de ziel, verzwakt het zedelijke gevoel en heeft de neiging de indrukken van de Heilige Geest uit te wissen. Het verduistert de geestelijke blik, zodat de mensen God niet kunnen zien. De Heere kan de berouwvolle zonder vergeven en doet dat ook. Maar, hoewel vergeving geschonken is, is de ziel geschonden. Alle onreinheid van taal of in gedachten moeten vermeden worden door hen die een helder onderscheidingsvermogen van de geestelijke waarheid wensen te hebben. Maar de woorden van Christus omvatten meer dan vrijheid van zinnelijke onreinheid. Meer dan het vrij zijn van de ceremoniële verontreiniging die door de Joden zo sterk vermeden werd. Zelfzucht verhindert ons God te zien. De geest die zichzelf zoekt, denkt over God alsof hij iemand is als hij zelf. Indien we dit niet afgelegd hebben, kunnen we hem, die liefde is, niet begrijpen. Alleen het onzelfzuchtige hart, de nederige en vertrouwende geest, zal God zien als barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Exodus 34, vers 6. Zalig de vredestichters. Matthäus 5, vers 9. De vrede van Christus is geboren uit waarheid. Hij is in harmonie met God. De wereld is vijandschap met de wet van God. Zondaren leven in vijandschap met hun maker. Als gevolg daarvan leven ze in vijandschap met elkaar. Maar de psalmist verklaart: zij die uw wet liefhebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. Psalm 119, vers 165. Mensen kunnen geen vrede maken. Menselijke plannen tot loutering en verheffing van personen of van de maatschappij zullen falen in het voortbrengen van vrede, omdat zij het hart niet bereiken. De enige kracht die ware vrede kan voortbrengen en bestendigen, is de genade van Christus. Wanneer deze vrede in het hart wordt geplant, zal zij de boze hartstochten die strijd en tweedracht veroorzaken, uitbannen. Voor een doornenstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een meert opschieten. Jesaja 55, vers 13. En de woestijn des levens zal zich verblijden en bloeien als een narcis. Jesaja 35, vers 1. De schare was verbaasd over deze leer, die zo'n strijd was met de voorschriften en het voorbeeld van de Farizeeën. Het volk was gaan denken dat het geluk bestond in het bezitten van dingen van deze wereld, en dat de roem en de eer van mensen zeer het begeren waard waren. Het was erg aangenaam om rabbi genoemd te worden, en als wijs en godsdienstig geprezen te worden, en je deugden in het publiek tentoon te stellen. Dit werd beschouwd als de bekroning van het geluk. Maar in de tegenwoordigheid van die grote menigte verklaarde Jezus dat aardse winst en eer de enige beloningen waren die zulke mensen ooit zouden ontvangen. Hij sprak met zekerheid en een overtuigende kracht ging met zijn woorden gepaard. Het volk werd er stil van en een gevoel van angst besloop hen. Ze keken elkander bedenkelijk aan. Wie van hen zou behouden worden als de leer van deze man juist was? Velen werden overtuigd dat deze opmerkelijke leraar gedreven werd door de geest van God en dat de gedachten die hij uitsprak goddelijk waren. Nadat hij verklaard had waaruit waar geluk bestaat en hoe het verkregen kan worden, wees Jezus meer bepaald op de plicht van zijn discipelen als leraars die door God gekozen waren om anderen te brengen op het pad der gerechtigheid dat tot het eeuwige leven leidt. Hij wist dat zij dikwijls zouden lijden door teleurstellingen en ontmoediging, dat zij beslist tegenstand zouden ontmoeten en dat zij beschimpt zouden worden en hun getuigenis verworpen zou worden. Hij wist heel goed dat bij het vervullen van hun opdracht de eenvoudige mannen die zo aandachtig naar zijn woorden luisterden, laster, marteling, gevangenneming en dood zouden moeten verduren. En hij vervolgde: zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt, en liegend allerlei kwaad over u spreekt om mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Matteüs 5, vers 10 tot 12. De wereld heeft de zonde lief en haat de gerechtigheid, en dit was de oorzaak van haar vijandigheid tegen Jezus. Allen die zijn oneindige liefde afwijzen, zullen het christendom een verstorend element vinden. Het licht van Christus verdrijft de duisternis die hun zonde bedekt, en de behoefte aan hervorming wordt openbaar gemaakt. Terwijl zij die zich overgeven aan de invloed van de Heilige Geest de oorlog met zichzelf beginnen, voeren zij die zich vastklemmen aan de zonden oorlog tegen de waarheid en haar vertegenwoordigers. Zo ontstaat er strijd en worden de volgelingen van Christus ervan beschuldigd dat zij het volk opruien. Maar het is de gemeenschap met God die hun de vijandschap met de wereld brengt. Zij dragen de smaad van Christus. Zij betreden het pad dat door de edelste der aarde betreden is. Niet met smart, maar met vreugde moeten zij vervolging aanvaarden. Iedere vurige beproeving is Gods middel om hen te verbeteren. Iedere beproeving maakt hen geschikter voor het werk als medearbeiders van Hem. Ieder treffen heeft zijn plaats in de grote slag om gerechtigheid, en ieder treffen zal de vreugde van hun uiteindelijke overwinning vergroten. Wanneer zij daarop het oog richten, zal de beproeving van hun geloof en geduld blijmoedig worden aanvaard en niet bevreesd en vermeden worden. Met de begeerte in het hart hun verplichtingen tegenover de wereld te vervullen, hun verlangen richtend op Gods goedkeuring, moeten zijn knechten iedere plicht vervullen, zonder rekening te houden met de vrees voor of de gunst van mensen. Gij zet het zout der aarde, zei Jezus. Matteüs 5, vers 13. Trek u niet terug uit de wereld om aan de vervolging te ontkomen. Gij moet vertoeven onder de mensen, opdat de smaak van de goddelijke liefde zal zijn als zout dat de wereld bewaart voor verderf. Harten die zich openstellen voor de invloed van de Heilige Geest, zijn de kanalen waar de Godzegeningen stromen. Indien zij die God dienen van de aarde werden weggenomen en zijn geest van de mensen werd afgetrokken, dan zou deze wereld overgelaten zijn aan troosteloosheid en vernietiging, de vruchten van Satans heerschappij. Hoewel de goddelozen het niet weten, danken ze zelfs de zegeningen van dit leven aan de aanwezigheid op deze wereld van Gods volk, dat zij verachten en verdrukken. Maar indien de christenen alleen in naam christen zijn, zijn ze als zout dat zijn smaak verloren heeft. Ze hebben geen invloed ten goede meer voor de wereld. Doordat zij God verkeerd voorstellen, zijn ze erger dan ongelovigen. Gij zijt het licht der wereld, Matteüs 5, vers 14. De Joden meenden dat ze de weldaden van de verlossing konden beperken tot hun eigen volk. Maar Christus liet hen zien dat de verlossing is als een zonneschijn. Zij behoort aan de gehele wereld. De godsdienst van de Bijbel mag niet worden opgesloten in de omslag van een boek of tussen de muren van een kerk. We moeten de godsdienst niet zo nu en dan tevoorschijn halen voor ons eigen welzijn en dan daarna weer zorgvuldig terzijde leggen. Die moet het dagelijkse leven heiligen en moeten blijken in iedere zakelijke overeenkomst en in al onze maatschappelijke relaties. Ware karaktervorming vindt niet plaats van buitenaf en wordt niet omgedaan. Het straalt van binnenuit. Indien we anderen op het pad van gerechtigheid willen brengen, moeten de beginselen van de gerechtigheid in ons eigen hart verankerd liggen. Onze geloofsbelijdenis verkondigt misschien de theorie van godsdienst, maar het is onze daadwerkelijke vroomheid die het woord der waarheid verkondigt. Een beginselvast leven, een heilige levenswandel, onwankelbare onkreukbaarheid, een werkzame welwillende geest, het goddelijke voorbeeld, dit zijn de middelen waardoor het licht aan de wereld gebracht wordt. Jezus had niet stilgestaan bij de nadere omschrijving van de wet, maar hij liet zijn toehoorders niet de gevolgtrekking maken dat hij gekomen was om de eisen van de wet opzij te schuiven. Hij wist dat er spionnen gereed stonden om ieder woord aan te grijpen dat zo verdraaid zou kunnen worden dat het aan hun doel zou beantwoorden. Hij kende het vooroordeel dat bestond in de harten van velen van zijn toehoorders. En hij zei niets om hun geloof in de godsdienst en de instellingen die hun door middel van Mozes gegeven waren, te doen wankelen. Christus zelf had zowel de zedenwet als de ceremoniële wet gegeven. Hij was niet gekomen om het vertrouwen in dat wat hij zelf geleerd had af te breken. Juist om zijn grote eerbied voor de wet en de profeten, trachtte hij de muur van de overleverende inzettingen die de Joden omgaf te doorbreken. Terwijl Jezus hun verkeerde uitleg van de wet verwierp, behoedde hij zijn discipelen zorgvuldig ervoor de levensbelangrijke waarheden die aan de Joden waren toevertrouwd op te geven. De Farizeeën waren trots op hun gehoorzaamheid aan de wet. Toch wisten ze zo weinig de beginselen van deze wet dagelijks in de praktijk te brengen dat de woorden van de heiland hen als ketterij in de oren klonken. Terwijl hij de onzin waaronder de wet begraven lag wegvaagde, meende zij dat hij de waarheid zelf wegvaagde. Ze fluisterden tot elkaar dat hij de wet te licht opvatte. Hij las hun gedachten en beantwoordde hun met de woorden: "Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen." Matteüs 5, vers 17. Hier weerlegt Jezus de aanklacht van de Farizeeën. Zijn werk in deze wereld is de heilige aanspraken van die wet, waarvan zij hem beschuldigen dat hij ze verbreekt, te verdedigen. Indien de wet van God veranderd of opgeheven zou kunnen worden, dan had Christus om de gevolgen van onze overtredingen niet hoeven te lijden. Hij kwam om de verhouding van de wet tot de mens te verklaren en om de voorschriften daarvan te illustreren met zijn eigen leven van gehoorzaamheid. God heeft zijn heilige geboden gegeven omdat hij het mensdom lief heeft. Om ons te beschermen tegen de gevolgen van de overtreding, openbaart hij de beginselen van gerechtigheid. De wet is een uitdrukking van de gedachte van God. Wanneer deze wet in Christus wordt aangenomen, wordt het ook onze gedachte. De wet verheft ons boven de macht van de natuurlijke begeerten en neigingen, boven de verzoekingen die tot zonde leiden. God verlangt dat wij gelukkig zijn. Hij gaf ons de geboden van de wet, opdat wij vreugde zouden vinden door daaraan te gehoorzamen. Toen bij de geboorte van Jezus de engelen zongen, "Ere zij God in de hogen, vrede op aarden, bij de mensen een welbehagens." Lucas 2, vers 14, verklaarde zij de beginselen van de wet die hij door zijn komst groot zou maken en verheerlijken. Toen op de Sinaï de wet gegeven werd, maakte God aan de mensen heiligheid van zijn karakter bekend, opdat zij in tegenstelling daarmee de zondigheid van hun eigen karakter zouden zien. De wet werd gegeven om hen te overtuigen van zonden en hun behoeften aan de heiland te openbaren. Dit zou gebeuren wanneer de beginselen daarvan door de Heilige Geest in het hart geschreven zouden worden. Dit werk gebeurt nog altijd. In het leven van Christus worden de beginselen van de wet duidelijk gemaakt. En wanneer de Heilige Geest Gods het hart bereikt, wanneer het licht van Christus aan de mensen hun behoeften aan zijn reinigende bloed en zijn rechtvaardigmakende gerechtigheid openbaart, is de wet nog steeds een macht om ons tot Christus te brengen, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof. De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel. Psalm 19, vers 8. Eer de hemel en de aarde vergaat, zei Jezus, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Matteüs 5, vers 18. De zon die aan de hemel schijnt, de vaste grond waarop wij leven, zijn Gods getuigen dat zijn wet onveranderlijk en eeuwig is. Al zouden zij voorbij gaan, de goddelijke geboden zullen stand houden. Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel zou vallen. Lucas 16, vers 17. De schaduwdienst die wees op Jezus als het Lam Gods, zou bij zijn dood afgeschaft worden. Maar de geboden van de decaloog zijn even onveranderlijk als de troon van God. Aangezien de wet des Heren volmaakt is, Psalm 19, vers 8, moet iedere afwijking daarvan boos zijn. Zij die de geboden van God ongehoorzaam zijn en anderen leren datzelfde te doen, worden door Christus veroordeeld. Het leven van gehoorzaamheid dat de heiland leidde, handhaafde de eisen van de wet. Daardoor werd bewezen dat de wet door de mensen gehoorzaamd kon worden. En daaruit bleek de uitnemendheid van karakter die door gehoorzaamheid aan de wet zou worden ontwikkeld. Allen die gehoorzamen zoals hij dat deed, verklaren eveneens dat de wet heilig en rechtvaardig en goed is. Romeinen 7, vers 12. Aan de andere kant ondersteunen zij, die Gods geboden verbreken, Satans bewering dat de wet onrechtvaardig is en niet gehoorzaamd kan worden. Op deze wijze verlenen ze steun aan de drogredenen van de grote tegenstander en werpen hun smaad op God. Ze zijn de kinderen van de bozen, die de eerste opstandeling was tegen de wet van God. Hen in de hemel toe te laten zou betekenen dat wederom de elementen van tweedracht en opstandigheid zouden worden binnengebracht en het welzijn van het heelal in gevaar zou worden gebracht. Niemand die opzettelijk één beginsel van de wet veronachtzaamt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. De rabbi's meenden dat hun gerechtigheid een paspoort was voor de hemel, maar Jezus verklaarde dat het onvoldoende en onwaardig was. Uiterlijke formaliteiten en een theoretische kennis van de waarheid vormden de gerechtigheid van de fariseeën. De rabbi's beweerden heilig te zijn door hun eigen pogingen om de wet te houden, maar hun werken hadden gerechtigheid van godsdienst gescheiden. Terwijl ze stipt waren in het nakomen van de ceremoniële gebruiken, was hun leven onzedelijk en laag. Hun zogenaamde gerechtigheid kon nooit het koninkrijk der hemelen binnengaan. De grootste misleiding van de menselijke geest in de dagen van Christus was dat alleen instemmen met de waarheid reeds gerechtigheid vormt. Bij alles wat mensen ervaren hebben is gebleken dat een theoretische kennis der waarheid niet voldoende was om de ziel te redden. Het brengt geen vruchten van gerechtigheid voort. Een nauwgezet in acht nemen van wat theologische waarheid genoemd wordt, gaat dikwijls gepaard met een haat voor de zuivere waarheid zoals het leven laat zien. De donkerste hoofdstukken van de geschiedenis zijn beladen met een verslag van misdaden die begaan werden door dweepzieke godsdienstijveraars. De Farizeeën maakten er aanspraak op kinderen van Abraham te zijn en ze pochten erop dat zij godspraken bezaten. Toch bewaarden deze voordelen hen niet van zelfzucht, kwaadwilligheid, hebzucht en de gemeenste huichelarij. Zij meenden dat zij de meest godsdienstige mensen waren op de wereld. Maar hun zogenaamde rechtzinnigheid bracht hen ertoe de Here der Heerlijkheid te kruisigen. Hetzelfde gevaar bestaat nog steeds. Velen nemen het als vanzelfsprekend aan dat zij christenen zijn, eenvoudig omdat ze bepaalde godsdienstige leerstellingen onderschrijven. Maar zij hebben de waarheid niet in praktijk gebracht in hun leven. Ze hebben die niet geloofd en lief gehad. En daarom hebben zij geen kracht ontvangen en de genade die tot ons komen door heiliging van de waarheid. Velen belijden misschien geloof in de waarheid, maar indien zij daardoor niet oprecht worden, vriendelijk, geduldig, verdraagzaam en hemelsgezind, is dit een vloek voor de bezitters van dat geloof. En door hun invloed wordt het tot een vloek voor de wereld. De gerechtigheid die Christus leerde is overeenstemming van hart en leven met de geopenbaarde wil van God. Zondige mensen kunnen alleen rechtvaardig worden wanneer ze geloof in God hebben en een levendige verbinding met hem bewaren. Dan zal ware godsvrucht de gedachten verheffen en het leven veredelen. Dan stemmen de uiteindelijke godsdienstige vormen overeen met de innerlijke reinheid van de christen. Dan zijn de plechtigheden die vereist zijn in de dienst van God geen handelingen zonder betekenis, zoals die bij de huigerachtige Farizeeën het geval was. Jezus behandelt de geboden afzonderlijk en verklaart de diepte en breedte van hun eisen. In plaats van één jota van hun kracht weg te nemen, toont hij aan hoe verrijkend de beginselen van de geboden zijn en stelt de noodlottige fout van de joden aan het daglicht, die zij maken door een uiterlijke vertoon van gehoorzaamheid. Hij verklaart dat door de boze gedachten of wel lustige blik de wet van God reeds overtreden wordt. Iemand die deel heeft aan de minste onrechtvaardigheid, verbreekt de wet en verlaagt zijn eigen zedelijke natuur. Moord bestaat het eerst in de geest. Hij die haat een plaats geeft in het hart, zet zijn schreden op het pad van de moordenaar en zijn offeranden zijn een gruwel voor God. De Joden kweekten een geest van wraakzucht. In hun haat tegen de Romeinen uitten zij hun harde scheldwoorden en behaagde de bozen door zijn karaktereigenschappen aan de dag te leggen. Zo oefenden ze zich om de verschrikkelijke dingen te doen waartoe hij hen leidde. In het godsdienstige leven van de Farizeeën was niets dat vroomheid aanbeval voor de heidenen. Jezus zei hun zich niet te bedriegen met de gedachten dat ze in hun hart tegen de onderdrukkers in opstand konden komen en het verlangen koesterden zich te wreken voor het hun aangedane onrecht. Het is waar dat er een verontwaardiging bestaat die zelfs in volgelingen van Christus te rechtvaardigen is. Wanneer zij zien dat God onteerd wordt en dat zijn dienst in opspraak gebracht wordt, wanneer zij zien hoe de onschuldigen verdrukt worden, beroert een rechtvaardige verontwaardiging de ziel. Zulk een toorn die ontstaat uit gevoelige zeden is geen zonde. Maar zij die bij iedere vermeende aanleiding voelen dat zij de vrijheid hebben om toe te geven aan toorn of wraakgevoelens, stellen hun hart open voor Satan. Bitterheid en vijandschap moeten uit de ziel verbannen worden, indien we in harmonie met de hemel willen leven. De heiland gaat nog verder en zegt, wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar, en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gaven. Matteüs 5, vers 23 en 24. Velen zijn zeer ijverig in kerkelijke diensten, terwijl er tussen hen en hun broeders onverwikkelijke verschillen zijn die ze zouden kunnen bijleggen. God verlangt van hen alles te doen wat in hun vermogen ligt om de harmonie te herstellen. Voordat ze dat gedaan hebben, kan Hij hun diensten niet aannemen. Er wordt duidelijk gewezen op de plicht van de christen hierin. God stort zijn zegeningen uit over allen. Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Matteüs 5, vers 45. Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen, Lucas 6, vers 35. Hij geeft ons de opdracht om te zijn zoals Hij. Zegent wie u vervloeken, zei Jezus. Lucas 6, vers 28. Bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen mocht zijn van uw Vader die in de hemelen is. Matthäus 5, vers 44 en 45. Dit zijn de beginselen van de wet, en het zijn de bronnen des levens. Gods ideaal voor zijn kinderen is hoger dan de hoogste menselijke gedachte reiken kan. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Matthäus 5, vers 48. Dit bevel is een belofte. Het verlossingsplan beoogt onze volledige verlossing uit de macht van Satan. Christus scheidt de berouwvolle ziel altijd van de zonde. Hij kwam om de werken van de duivel te vernietigen, en hij heeft voorzieningen getroffen dat de Heilige Geest zal worden geschonken aan iedere berouwvolle ziel om hem van zonde te weerhouden. Het werk van de verleider mag niet beschouwd worden als een verontschuldiging voor één verkeerde daad. Satan juicht als hij hoort hoe de belijdende volgelingen van Christus verontschuldigingen maken voor de verwrongenheid van hun karakter. Deze verontschuldigingen zijn het die leiden tot zondigen. Er is geen verontschuldiging voor het zondigen. Een heilige gemoedstoestand, een leven als dat van Christus, is bereikbaar voor ieder berouwvol gelovig kind van God. Het ideaal van een christelijk karakter is gelijkheid aan Christus. Zoals de Zoon van God volmaakt was in zijn leven, zo moeten ook zijn volgelingen volmaakt zijn in hun leven. Jezus was in alle dingen zijn broeders gelijk gemaakt. Hij werd vlees zoals wij dat zijn. Hij had honger en dorst en was vermoeid. Hij ontving kracht uit het voedsel en werd verfrist door de slaap. Hij deelde het lot van de mensen, toch was hij de zondeloze Zoon van God. Hij was God in het vlees. Zijn karakter moet ook de onze zijn. De Heere zegt van hen die in hem geloven: ik zal onder hen wonen en wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 2 Korinthe 6, vers 16. Christus is de ladder die Jacob zag, waarvan het onderste deel op de aarde rustte en waarvan de bovenste sport reikte tot aan de poort des hemels, tot de drempel der heerlijkheid. Indien de ladder juist één trede tekort was geschoten om de wereld te bereiken, waren wij verloren geweest. Maar Christus bereikt ons waar we zijn. Hij heeft onze natuur aangenomen en overwon, opdat wij zouden kunnen overwinnen door zijn natuur aan te nemen. Gekomen in een vlees aan de zonde gelijk, Romeinen 8, vers 3, leefde hij een leven zonder zonde. Nu maakt hij door zijn goddelijkheid aanspraak op de troon des hemels, terwijl hij door zijn menselijkheid ons bereikt. Hij gebiedt ons door het geloof in hem de heerlijkheid van het karakter van God te bereiken. Daarom moeten wij volmaakt zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is. Matthäus 5, vers 48. Jezus had getoond waaruit rechtvaardigheid bestaat en had gewezen op God als de bron daarvan. Nu richtte hij zich op de praktische plichten. Bij het geven van aalmoezen, bij het bidden, bij het vasten, zei hij, mag niets gedaan worden om de aandacht te trekken of om eigen lof te verkrijgen. Geef in oprechtheid, ter wille van de belijdende armen. Laat in uw gebed de ziel in gemeenschap komen met God. Ga bij het vasten niet met een gebogen hoofd en met een hart dat vol is van gedachten aan uzelf. Het hart van de Farizeeër is een woeste, onvruchtbare bodem waarin het zaad van goddelijke leven niet kan groeien. Hij die zich zonder de minste voorbehoud aan God overgeeft, zal hem op de meest aanvaardbare wijze dienen. Want door gemeenschap met God worden mensen zijn medewerkers om zijn karakter aan de mensen te tonen. Het dienen dat voortkomt uit een oprecht hart zal een grote vergelding vinden. De Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Matthäus 6, vers 6. Door het leven dat wij leiden door de genade van Christus wordt het karakter gevormd. De oorspronkelijke lieflijkheid wordt weer aan de ziel hergeven. De karaktereigenschappen van Christus worden ons gegeven en het beeld van de goddelijke begint naar voren te komen. Het gelaat van mannen en vrouwen die met God werken en wandelen, drukt de vrede des hemels uit. Zij zijn omgeven met een atmosfeer des hemels. Voor deze zielen is het koninkrijk Gods begonnen. Zij bezitten de vreugden in Christus, de vreugden een zegen voor de mensen te zijn. Zij ontvangen de eer aangenomen te zijn in de dienst van de Meester. Het is hun toevertrouwd zijn werk te doen in zijn naam. Niemand kan twee heren dienen. Matthäus 6, vers 24. Wij kunnen niet God dienen met een verdeeld hart. Bijbelse godsdienst is niet één invloed ten midden van vele anderen. Zijn invloed is hoger en doordringt en beheerst iedere andere. Hij moet niet een kleurig tintje zijn dat hier en daar op een stukje linnen wordt aangebracht, maar het gehele leven moet daarvan doortrokken worden, alsof het linnen in de verf wordt gedompeld, totdat iedere draad van het materiaal is geverfd in een diepe tint die niet verbleekt. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn, maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Matthäus 6, vers 22 en 23. Reinheid en doelbewustheid zijn de voorwaarden om licht van God te ontvangen. Hij die de waarheid wenst te weten, moet alles willen aanvaarden wat deze openbaart. Hij kan geen compromissen sluiten met de dwaling. Weifelen en afslachtig zijn in trouw jegens de waarheid betekent de duisternis van dwaling en satanische misleidingen te kiezen. Een wereldse gedragslijn en de onwrikbare beginselen der gerechtigheid kunnen niet onzichtbaar met elkaar vermengd worden, zoals de kleuren van de regenboog. Tussen deze twee is een dikke, scherpe lijn getrokken door de eeuwige God. Het voorbeeld van Christus is zo duidelijk te onderscheiden van dat van Satan als de middag van middernacht. En alleen zij die het leven van Christus leven, zijn zijn medearbeiders. Indien één zonde gekoesterd wordt in de ziel of een verkeerde gewoonte in het leven vastgehouden wordt, wordt het gehele wezen daardoor besmet. De mens wordt een werktuig voor de ongerechtigheid. Allen die gekozen hebben voor de dienst van God, dienen vertrouwen te stellen in zijn zorg. Christus wees op de vogelen des hemels, op de bloemen in het veld, en hij vroeg zijn toehoorders deze voorwerpen van Gods schepping te beschouwen. Gaat gij ze niet verre te boven? Matthäus 6, vers 26. De mate van goddelijke aandacht die aan enig voorwerp geschonken wordt, is evenredig met de rang daarvan op de ladder van het bestaan. Over het bruine musje wordt gewaakt door de voorzienigheid. De bloemen in het veld, het gras dat de aarde als kleed bedekt, delen in de aandacht en de zorg van onze hemelse Vader. De grote meesterkunstenaar heeft aandacht besteed aan de leliën, en ze zijn zo prachtig gemaakt dat ze de heerlijkheid van Salomo overtreffen. Hoeveel meer zorg besteedt God aan de mens die het beeld van de heerlijkheid Gods is? Hij verlangt ernaar te zien hoe zijn kinderen een karakter openbaren dat naar zijn gelijkenis is. Zoals de zonnestraal aan de bloemen hun verschillende tere tinten schenkt, zo schenkt God aan de ziel de schoonheid van zijn karakter. Allen die kiezen voor Christus' koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede, en de belangen daarvan belangrijker maken dan alle anderen, zijn verbonden met de wereld hierboven, en iedere zegen die nodig is voor dit leven behoort hen toe. In het boek van Gods voorzienigheid in het deel Het Leven krijgen wij elk een bladzijde. Die bladzijde bevat iedere bijzonderheid van onze geschiedenis. Zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld. Gods kinderen zijn nooit uit zijn gedachten. Maak u dan niet bezorgd tegen de dagen van morgen. Matthäus 6, vers 34. Wij moeten Christus dag en dag volgen. God geeft ons hulp voor morgen. Hij geeft zijn kinderen niet alle aanwijzingen voor hun levensreis, opdat zij niet verward zullen worden. Hij vertelt hen zoveel als ze kunnen onthouden en uitvoeren. De kracht en wijsheid die hun geschonken wordt, zijn bestemd voor de behoeften van dat ogenblik. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet voor vandaag, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudige weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Jacobus 1, vers 5. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Matthäus 7, vers 1. Acht uzelf niet beter dan een ander, en stel uzelf niet tot een rechter. Aangezien u de beweegredenen niet kunt vatten, bent u onbekwaam een ander te beoordelen. Door op een ander kritiek uit te oefenen, brengt u een oordeel over uzelf, want u toont daarmee dat u een deelgenoot van Satan bent, de aanklager der broederen. De Heere zegt, stel uzelf op de proef of gij wel in het geloof zijt, onderzoek uzelf. 2 Korinthe 13, vers 5. Dit is ons werk. Indien wij echter onszelf beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen. 1 Korinthe 11, vers 31. De goede boom zal goede vruchten voortbrengen. Indien de vruchten smaakloos en waardeloos zijn, is de boom slecht. Zo getuigen de vruchten die wij in ons leven voortbrengen van de toestand van het hart en van de uitnemendheid van karakter. Goede werken kunnen nooit de zaligheid kopen, maar zij zijn een blijk van het geloof dat uit liefde handelt en de ziel reinigt. En hoewel de eeuwige vergelding niet om onze verdiensten geschonken wordt, zal die toch evenredig zijn aan het werk dat gedaan is door de genade van Christus. Op deze wijze bracht Christus de beginselen van zijn koninkrijk naar voren en toonde aan dat zij de grote levensregel waren. Om de les in te prenten, voegt hij er een toelichting bij. Het is niet genoeg, zegt hij, dat u mijn woorden hoort. Door gehoorzaamheid moet u ze tot grondslag van uw karakter maken. Het eigen ik is slechts drijfzand. Indien u bouwt op menselijke theorieën en verdichtselen, zal uw huis instorten. Door de winden der verzoeking, de stormen der beproeving, zal het weggevaagd worden. Maar deze beginselen die ik u gegeven heb, zullen blijven bestaan. Neem mij aan, bouw op mijn woorden. Een ieder nu die deze woorden hoort en ze doet, zal lijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. Matteüs 7, vers 24 en 25.